Zullen we samen een gedeelte gaan lezen uit Lucas Evangelie, Lucas 24. In het lied hebben we net stilgestaan bij de kruisiging van de Heer Jezus, maar dit is hetgeen wat gebeurt na de kruisiging. We weten dat de Heer Jezus na 3 dagen, 3 nachten is opgestaan uit de dood. En als je in die tijd zou geleefd hebben, dan was het zoiets wonderlijks, dat is nog steeds, maar zelfs degenen die dicht bij de Heer Jezus stonden, konden niet geloven wat er was gebeurd. En daar gaan we van lezen van die 2 mannen die op weg gaan naar, van Jeruzalem naar het plaatsje Emmaus. Daar staat in vers 12 van Lucas 24, of 13 is dat. En zie, 2 van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En ze spraken met elkander over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl ze daarover spraken en van de gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging. Maar hun ogen waren befangen, zodat ze hem niet herkenden. Hij zeide tot hen, wat zijn dit voor gesprekken dat gij al wandelende met elkander voert? En zij bleven met somber gelaat staan. Een dan van hen, genaamd Kleopas, antwoordde en zeide tot hem, zijt gij de enige vreemdeling te Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen geschied is? En hij zeide tot hen, wat dan? Ze zeiden tot hem, hetgeen geschied is met Jezus de Nazareër, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk, en hoe hem onze overpriesters en oversten overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de 3e dag sinds dit geschied is. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Ze waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden en zijn toen komen zeggen dat zij ook een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En enige van de onzen zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen ons gezegd hadden. Maar hem hebben zij niet gezien. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden, om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. En ze naderden het dorp waar ze heen gingen, en het deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen sterk bij hem aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. Maar het geschiedde, toen hij met een aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hen toereikte. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende. En ze stonden op en keerden terzelfde tijd terug naar Jeruzalem. En ze vonden de 11 en die bij hen waren vergaderd. En deze zeiden, de Heere is waarlijk opgewekt en aan Simon verschenen. En ze verhaalden wat onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Als we de evangeliën allemaal vanuit een bepaald standpunt zien, dan zien we dat elk evangelie zijn eigen manier heeft om te laten zien wie de persoon van de Heer Jezus Christus is. Matteüs evangelie laat zien dat de Heer Jezus is de koning der Joden. Dat is ook het eerste evangelie in die zin. Marcus laat zien dat de Heer Jezus de dienstknecht is. Hij is als dienstknecht, als slaaf gekomen naar deze wereld om te dienen. Het Lucas-evangelie laat zien dat de Heer Jezus is de zoon des mensen. Lucas was van beroep arts en hij benadert dan ook heel veel genezingen vanuit zijn standpunt dat hij dokter is, dat hij arts was. Heel veel details worden in het Lucas-evangelie gegeven en in andere evangelieën wordt dat weggelaten in die zin. Lucas is ook geen ooggetuige geweest. Lucas heeft veel onderzoek gedaan om te kijken van waar, wat is er gebeurd. En vanuit het onderzoek heeft hij het Lucas-evangelie geschreven. En er is ook een tweede boek van Lucas, dat is het boek Handelingen. Je zou kunnen zeggen Lucas 1 en Lucas 2. Tevens is het Lucas-evangelie gebruikt voor de verdediging van Paulus. Paulus is gevangen genomen, naar Rome gebracht, is daar veroordeeld, of werd zo veroordeeld worden voor de keizer. Uiteindelijk is dat ook daadwerkelijk gebeurd, dat hij gedood is. Maar Lucas was degene die de medewerker was van Paulus, die dus naarstig onderzoek heeft gedaan van al hetgeen wat er gebeurd is, en dat als verdediging ingebracht in de rechtspraak die er was tegen Paulus. In die zin was Lucas een niet-Jood, dat is op zich opmerkelijk, maar hij is wel degene die zoveel onderzoek heeft gedaan, dat ook hetgeen wat hij beschreven heeft, van zo ontzettend veel details is voorzien, en vooral ook het boek Handelingen, wordt ook wel gezegd dat Lucas een van de allerbeste historici is die er ooit is geweest. Zo nauwkeurig wordt het beschreven, zo duidelijk wordt het weergegeven wat daar feitelijk heeft plaatsgevonden. Het Johannes-evangelie laat zien dat de Heere Jezus is de Zoon van God. Degene die uit de hemel is gedaald om hier als mens op aarde te zijn, rond te wandelen. Maar Johannes benadert dat vanuit het standpunt vanuit de hemel zelf. Lucas laat zien nogmaals dat de Heere Jezus is de Zoon des mensen. En ook als we zien hetgeen wat beschreven staat over de kruisiging van de Heer Jezus, de terechtstelling, de veroordeling, de overlevering zoals het genoemd wordt, dat de Heer Jezus uiteindelijk overgeleverd wordt om gekruisigd te worden. Dat de Heer Jezus wordt begraven. En dan krijgen we daar het geweldige moment dat de Heer Jezus opstaat uit de dood. En op diezelfde dag dat dat gebeurt, de geschiedenis hebben we gelezen, zijn er twee mannen die op weg waren naar een stad. En dat was zo'n 60 stadion van Jeruzalem verwijderd. Ongeveer 9 tot 10 kilometer. Dus heel simpel gezegd van hier tot Oosterwolde. Maar daar moet je bij bedenken, dat is niet de vlakke weg. Dat is met heuvels en met dalen. En als ik het goed heb, gaat het zelfs naar beneden. Maar het kan ook stijgen, ik ben daar niet zelf geweest. Het plaatsje Emmaus is op dit moment haast niet meer te vinden. Er zijn geen bewoners meer op dit moment. Maar dan zie je die twee mannen, die zijn in gesprek met elkaar van, ja, wat is daar nu toch allemaal gebeurd die afgelopen dagen? Want dat staat er, hè, en zij spraken met elkander over al wat voorgevallen was. Over al wat voorgevallen was. Nou, en daar was nogal wat gebeurd. Want voor alle duidelijkheid, het Pascha was gevierd. Dat was een van de feesten die gevierd moest worden in Jeruzalem. De Joden moesten optrekken, 3 keer per jaar. Paasfeest was het begin van de feesten. En het bijzondere was dat op dat moment, dat feest, het Pascha, het Paasfeest, of Pesach, zoals de Joden dat zeggen, in vervulling is gegaan. Want wat moesten de Joden doen? Toen destijds het Pascha, het Pesach, werd ingesteld, dat was op het moment dat ze waren in Egypte, ze waren daar Ze werden daar behandeld als slaven. En de tiende plaag die uiteindelijk uitgesproken werd door de Here, was dat ze een lam moesten nemen. Ze moesten een lam eerst in huis nemen, vervolgens moesten ze dat lam slachten. Ze moesten het bloed opvangen en vervolgens moesten ze iets van het bloed strijken aan de zijposten en de bovendorpel van hun woning. Vervolgens in de nacht waarin dat gebeurde, in die Pesachnacht, laat ik dat zo maar zeggen, ging de engel, een verderfengel ging door Egypte en bij elk huis waar niet dit teken van het bloed was aangegeven, werd de eerstgeborene gedood, zowel van mensen als van dieren. En dat is het bijzondere, want in die nacht, dat was hetzelfde moment dat de Heere Jezus stierf. Dat gebeurde niet in de nacht, voor alle duidelijkheid, dat was natuurlijk overdag. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur in de middag. Maar ze waren dus naar Jeruzalem gegaan om daar het Pascha te vieren. En die twee mannen die zijn aan het praten van, ja, wat is dat nu toch allemaal gebeurd? Want de persoon van de Heer Jezus was niet ongemerkt gebleven. Hij was duidelijk was naar voren gekomen wie hij was. Immers vlak daarvoor was daar een geweldige schare geweest toen de Heer Jezus neerdaalde van Betanië naar Jeruzalem en dat het volk uitliep en had geroepen, Hosanna gezegend, hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Hij was gaan zitten op een ezel en had zich laten aanbidden als de koning. Het was dus duidelijk dat het niet zomaar iemand was waar iets mee was gebeurd. Maar er waren zoveel dingen tegelijk gebeurd. Ook als je de evangelieën leest, vooral ook het Johannes-evangelie, wat zo gedetailleerd beschrijft alles wat plaats heeft gevonden in die laatste dagen, de laatste uren. Maar nu krijgen we een blik daar even na. Net na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Twee mannen zijn op weg. En je ziet dan ook hoe belangrijk wandelen is. Om het maar even naar voren te brengen. In beweging zijn is een belangrijk iets. En het bijzondere van wandelen is, dan kun je even rustig met elkaar praten. En dat doen ze. Ze zijn aan het overleggen en ze spraken en van gedachten wisselen dat Jezus, en dat is het bijzondere, dat staat in vers 15, en het geschiedde, terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging. Probeer dat eens voor te stellen. Je bent aan het wandelen met z'n tweeën. En dan komt op een gegeven moment een derde bij. En die derde blijkt hier de Heer Jezus te zijn. Wat zou dat geweldig zijn? Als je aan het wandelen bent en er komt een derde bij. Je kent die persoon helemaal niet. En die gaat met jou of met jullie in gesprek. Maar dan staat er, maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. Want hier is een heel wonderlijk verhaal en dat heeft steeds te maken met zien. Wat zie je? Wat kun je zien? En is het zien niet altijd een invalshoek van de duivel? Want wat werd er tegen Eva gezegd in de Hof van Eden? Van God heeft zeker wel gezegd, en dan zie je op een gegeven moment ook, dat Eva zag dat de boom begeerlijk was om daarvan te eten. Maar hier worden hun ogen als het ware zo gemaakt dat ze hem niet herkennen. En dan komt de vraag van de Heer Jezus. Hij zegt tot hen, wat zijn dit voor gesprekken die gij al wandelend met elkander voert. En je zou je zeggen, van dan zitten ze te glimlachen van nou, dit is toch geweldig wat er is gebeurd, maar dat staat er helemaal niet. Want er staat, en zij bleven met somber gelaat staan. Dat is wel een eigenaardigheid voor sommige mensen. Als je aan het lopen bent, dan gaan ze ineens staan en als ze willen praten. Dat heb ik vaak met Herma. Als je met Herma aan het lopen bent, dan gaat ze wat vertellen en dan staat ze stokstijf. En dan gaat ze een verhaal vertellen. En dat is hier ook een beetje de situatie. Ik hou er altijd van om stevig door te wandelen, maar zij heeft zoiets van, nu moet er even wat gezegd worden, dus nu mogen we er even bij gaan staan. En dat is dus hier ook. En met een somber gelaat. Dus ze zitten eigenlijk ook niet naar de persoon te kijken, maar ze kijken, om het simpel te houden, naar beneden. Somber gelaat. Want als je iets meemaakt in je leven wat zo schokkend is, hoe ga je daarmee om? Hoe verwerk je dat in je eigen leven? En dan gaat één gaat het woord voeren, dat is dan Kleopas. Hij wordt met name genoemd. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen geschied is? Dus eigenlijk is dat een vraag van algehele verbazing. Nou, dat je nou niet weet wat daar nu gebeurd is. Want wat daar gebeurd is, dat was zo ontzettend bijzonder. En dan het hele bijzondere antwoord van de Heer Jezus. Hier moet je bij bedenken. Het ging om de persoon van de Heer Jezus Christus. Wat hij daar op dat moment heeft gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven doordat hij is gekruisigd, doordat zijn bloed heeft gestort, zijn bloed, de nagels zijn geslagen in zijn handen, de doornenkroon is opgezet, zijn rug is gegezeld, zijn baard is uitgetrokken. We hebben het net een beetje kunnen zien in dat filmpje, wat hij heeft geleden, zoals het lied zegt, hij heeft het kruis gedragen voor jou, voor mij. En wat zegt dan de Heer Jezus? Ja, maar dat ben ik. Dat weet ik. Ik weet alles. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, wat dan? Wat is er daar gebeurd? Degene die waar het om draait, stelt deze vraag. Wat is er dan gebeurd? Wat dan? Nou, dan krijg je het hele verhaal, want door deze vraagstelling worden ze geprikkeld, laat ik het zo maar zeggen, om uitleg te geven van wat is daar nu eigenlijk gebeurd. En dan zeggen ze, hetgeen geschied is met Jezus de Nazareër, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk, en hoe hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen. En hem gekruisigd hebben. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit, al is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Zij waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden, en zijn toen komen zeggen dat ze ook een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En enige van de onzen zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden, als de vrouwen ook gezegd hadden. Maar hem hebben zij niet gezien. Dus er was heel wat gebeurd. En je ziet ook dat ze dat nauwkeurig beschrijven, Jezus de Nazareër, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk. Wat een geweldige getuigenis geven ze van de persoon van de Heer Jezus Christus, wat hij heeft gedaan. Maar dan zie je, van je kunt dat waarnemen, je kunt dat zien, maar wat doe je daarmee? Want dan zeggen zij, wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Waar is jouw hoop op gevestigd? Ook in deze tijd waar we in leven. Een tijd van verwarring. Van allerlei regels. Allerlei verordeningen. Allerlei zaken die voor, als je daar simpel over nadenkt, zegt van, waar gaat dit allemaal over? Waar is onze hoop op gevestigd? Gaan we het verwachten van dat de overheid het beter gaat maken? Gaan we het verwachten van een of andere injectie? Of is onze hoop gevestigd op de persoon van de Heer Jezus Christus? Zien we uit naar het moment dat we hem tegemoet gaan in de lucht? Want als we het van mensen verwachten, worden we altijd teleurgesteld. Want er is altijd wel iets. Ja, dan is er weer dat, dan is er weer dat. We leven op dit moment ook in profetische tijden. Net zoals die Emmausgangers. Die leefden in een tijd waar zoveel dingen gebeuren. Daar was de Heer Jezus lijfelijk aanwezig. Nu is hij niet zichtbaar voor ons oog. Je zou kunnen zeggen, onze ogen zijn nu ook bevangen. Wij kunnen dat niet zien. Maar onze hoop is ook niet gericht op datgene wat we zien, maar juist op datgene wat we niet kunnen zien. Zoals Hebreeën 11 dat zegt. Dat kunnen we even lezen. Hebreeën 11, vers 1 tot 3. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Ons geloof in de Heer Jezus Christus is een zekerheid van de dingen die men hoopt, en er staat er vervolgens, het bewijs der dingen die men niet ziet. Deze twee Emmausgangers konden de Heer Jezus niet zien nog. En dat is juist het bewijs dat hij het is. Het was thans de derde dag. Zij leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar het bijzondere is, daar zit een periode van tijd van meer dan 2000 jaar tussen. Want wanneer wij opgenomen worden, komt dat de meest verschrikkelijke periode van tijd die deze wereld heeft gekend. De Bijbel zegt, Matthäus 24 onder andere, dat het de tijd is van de grote verdrukking. En daar wil je niet in leven, daar wil je niet in zijn. Want dat is een tijd van verschrikking, dat de toorn van God over deze aarde wordt uitgegoten. Want het is het systeem van de communicerende vaten. De mens zondigt, zondigt, zondigt. Maar vervolgens is het zo dat God moet oordelen. Op een gegeven moment is de zonde te hoog. God moet oordelen. En God gaat oordelen. Maar na die periode van de toorn van God die over deze aarde wordt uitgegoten, wat niet alleen maar met ziekten te maken heeft, voor alle duidelijkheid. De natuurelementen zullen daar ook een geweldige rol in spelen. De mensen zullen het besterven van angst, zegt Lucas 21. Voor die periode van tijd staan we. Maar na die tijd van 7 jaar, na die tijd van de, of eigenlijk 3,5 jaar, wat de tijd van de grote verdrukking wordt aangeduid, komt de Heer Jezus terug op aarde. Zijn voet zal staan op de Olijfberg. En op dat moment wordt het koningschap over Israël hersteld. En dat het best wel een ingewikkeld verhaal is, dat heeft ook te maken met de hele geschiedenis van de koningen. Daar zou je heel veel over kunnen vertellen. Maar heel simpel gezegd, van de enige die aanspraak kan maken op de troon van vader David, van koning David, is de persoon van de Heere Jezus Christus. Maar het wonder op dat moment was dat de Heere Jezus was opgestaan. Ik weet niet hoe het u vergaat als u iets hoort. Zeggen we, je horen iets. Ja, dat zegt die. Dat zegt die. Want dat is wel wat deze twee mannen doen. Ja, er zijn vrouwen geweest en er zijn nog een paar geweest. En wat moeten we ermee? Zo gaat het toch vaak. Je hoort dingen en zeggen van wat moet je daar nou eigenlijk mee? En dan zeggen ze van als hetgeen wat in vers 24 staat. Maar hem hebben ze niet gezien. Ze zagen hem niet. Dus ze vertellen wel wat, maar ze hebben hem niet gezien. Dus waar hebben ze het eigenlijk over? En dan krijgen we dat fantastische antwoord van de Heer Jezus in vers 26. Het staat, moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En dat maakt het toch wel altijd een heel bijzonder gebeuren. Want wat de Heer Jezus heeft gedaan uit liefde voor de mens, uit liefde voor jou, voor mij, dat moest gebeuren. Net zoals straks de tijd van de verdrukking moet gebeuren. Realiseren we ons dat? Dat de dingen soms moeten. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Nou, stel even voor het gemak dat dat ongeveer een 9 tot 10 kilometer is. En als je dan wat rustig aanloopt, zeg maar 2 à 3 uur, doe je echt op je gemak. Dan is daar dus een Bijbelstudie geweest, een uitleg van de schriften, vanaf het boek Genesis tot al de andere boeken. Want welk gedeelte van het Oude Testament spreekt over de Heer Jezus? Nou, wat denken jullie? Je kunt misschien de vraag beter zeggen, van welk gedeelte spreekt niet over de Heer Jezus? Want elke bladzijde spreekt van de Heer Jezus. Als je Gods woord leest en het niet begrijpt, dan kun je heel simpel zeggen van, zet de Heere Jezus daarin centraal. Want het draait altijd om de persoon van de Heere Jezus Christus. En dat heeft hij uitgelegd aan deze twee mannen. Hij heeft uitgelegd van, snap je dan niet dat Genesis 3 vers 15 spreekt over mij? Ik ben het zaad van de vrouw. Om nog een ander voorbeeld te geven. Snap je dan niet dat het offer van Isaac spreekt over mij, het ware lam van God? Nou, zo zou je elke bladzijde van de Bijbel, om zo maar te zeggen, erbij kunnen halen. Al die 39 boeken van het Oude Testament, de Tenach zoals de Joden dat noemen, spreken over de persoon van de Heer Jezus Christus. En zouden we daar niet graag bij geweest willen zijn? Een persoonlijke Bijbelstudie, zeg maar van 3 uur, van de Heer Jezus zelf. Vervolgens gaan ze naar het dorp toe, Emmaus. En de Heer Jezus deed alsof hij verder zou gaan. Maar zij drongen sterk bij de Heer Jezus aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde toen hij met een aanlag dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hem toereikte. Dan zou je zeggen, van dat is toch logisch, als je in een huis bent, dan doe je dat allemaal. Maar voor alle duidelijkheid, in een Joods gezin, in een Joods huis, is degene die de eigenaar is van een huis, doet dit. Dit doet nooit zomaar iemand die uitgenodigd wordt om binnen te komen. Dit is eigenlijk heel erg bijzonder wat hier gebeurt. Want ook dat zullen we zo zien. Dit was het moment dat ze in de gaten kregen van hier is iemand die heel erg bijzonder is. Hier is iemand bij ons die iets doet wat zo ongebruikelijk is. Hij neemt het brood. Hij spreekt de zegen uit. Hij breekt het. En hij geeft het aan hen. Is dat niet altijd hetgeen wat wij doen bij de maaltijd des Heren? Wat we volgende week ook hopen te gedenken. Dat er een brood genomen wordt. Want waar spreekt het brood van? Van het lichaam van de Heere Jezus Christus. Hij is het brood des levens. En brood is altijd heel bijzonder als je daarover nadenkt. Want als eerste moet de graankorrel in de aarde vallen en sterven. Dat is het eerste wat er met, voordat het brood zeg maar tot leven komt, eerst is daar het sterven. Vervolgens groeit dat. De aren komen tevoorschijn. Vervolgens wordt de sikkel ingeslagen, om zo maar te zeggen. Het wordt geoogst. Vervolgens wordt het kaf van het koren gescheiden. Het wordt in de lucht gegooid, zodat het kaf weg kan. Vervolgens wordt het gemalen bij de molenaar. Met zo'n hele grote steen wordt dat tot meel gemaakt. En als het een keer meel is, dan wordt het vervolgens in de oven wordt gekneed. En vervolgens wordt het in de oven gestopt. Daar gaat het oordeel er nogmaals over. Het wordt tot brood. En vervolgens wordt het door ons gegeten, vermalen door onze tanden en is het ons tot voedsel. Wat een geweldig beeld is het brood waar de Heer Jezus van spreekt. Hij heeft zijn leven gegeven. De graankorrel is in de aarde gestopt. Hij is begraven. Je kunt het allemaal verder toepassen op de persoon van de Heer Jezus Christus. Al die zaken die daarvan spreken zijn een toepassing van hem. Hij spreekt de zegen uit. Hij breekt het. En hij geeft het aan hun. En dan staat er ineens. En hun ogen werden geopend. De schellen vallen hem van de ogen. En ze herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. Ja, als je hier zo over spreekt, dan moet je eigenlijk iets zeggen over dimensies. Ik weet niet of je daar wat idee bij hebt, maar wij als mens kennen eigenlijk 3 of 4 dimensies. Dat noem je ook 3-dimensionaal. Hè? Je kunt in de verte kijken, lengte, breedte, hoogte, dat is wat we kennen. Diepte zou je kunnen zeggen. Daarnaast is een andere dimensie tijd. Dat heeft Einstein aangegeven, hè? De tijd is relatief. Maar er zijn vervolgens nog 6 dimensies die wij niet kennen. Wetenschappers hebben dat ontdekt. Er is ook eengene die een bijbelverklaring gegeven heeft, een Joodse meneer, een bijbelverklaring over Genesis 1. En die zei van er zijn 10 dimensies die er zijn. Want hoe kan het dat je hier bent en ineens ben je weg? Ja, in film zie je dat wel. Dat kun je natuurlijk monteren. Maar dat is niet anders aan te duiden dan dat daar dimensies zijn waar de mens geen zicht op heeft. Vandaar ook dat zien en niet kunnen zien, dat blijft een merkwaardig fenomeen. We lezen ook bij zijn geschiedenis, bij Elisa, hè, dat op een gegeven moment daar een heel leger is. En Elisa daar in die stad is en dan die knecht zegt tegen Elisa van ja, maar er staat een geweldig leger daar voor de deur. Maar dan bidt Elisa dat de ogen geopend worden van die knecht. En hij ziet dat daar een heel leger engelen om hen heen staat. Want dat is de beperktheid van ons mens. Wij denken alleen maar aan het hier en het nu, hetgeen wat wij kunnen zien. Maar we hebben te maken als gelovigen met ook de niet zichtbare wereld. Efeze 6 is daar zeer duidelijk over. Dat we te strijden hebben, niet tegen vlees en bloed. Laten we maar even opzoeken voor de volledigheid. Efeze 6, dan lezen we vanaf vers 10. Er staat, voorts wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag, en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Dat heeft dus alles te maken met de onzichtbare wereld. De wereld die wij niet kunnen zien. Maar er staat er zo mooi, zij herkenden hem. En hij verdween uit het midden. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons. Terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende. Hoe gaat het met u, als u de Bijbel leest? Staat je hart dan in brand? Dat je zegt van, nu heb ik iets gelezen, wat mij zo diep raakt in mijn hart. Ja, dat had ik nog nooit gezien. Want Gods woord is zo uniek. Je kunt het lezen, je kunt het lezen, je kunt het lezen. Je kunt het 100 keer lezen, je kunt het 1000 keer lezen. Steeds opnieuw is daar het grote wonder dat je daar iets in ziet, in verband kunt brengen met andere zaken, wat je raakt. Want dat is ook de bedoeling van Gods woord. Niet dat het is van, nou, dat is een leuk verhaal. Ach ja, er is wat gebeurd. Ik heb van horen zeggen wat gehoord. Net zoals die Emmausgangers van, ja, zij zeggen wat en zij zeggen wat. En nou ja, we hebben hem niet gezien. En wat moet je ermee? Is jouw hart brandende als je Gods woord opent? Is daar ook het verlangen om dat woord te horen? Want er is niet alleen maar horen, het is ook doen. En dat zie je ook met deze twee mannen, want ze snappen het en zij doen er iets mee. Ze zijn niet zeggen, gaan niet zeggen van nou ja, dat was een heel leuk verhaal en wij gaan maar lekker in ons huis blijven zitten. Nee, zij stonden op en keren terzelfde tijd terug naar Jeruzalem. Ze komen in actie. Want is dat niet de bedoeling van Gods woord? Je neemt het tot je. Je wordt erdoor getroffen, het raakt je, je hart staat in brand, om zo maar te zeggen. Wat wil je dan? Je wilt het doorgeven. Dan vonden ze de elven die bij hen waren vergaderd en deze zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is aan Simon verschenen. Want dat is de geweldige boodschap natuurlijk van Pasen, hè? Van Pesach. Blijf niet bij het lam wat geslacht is. Het lam is geslacht. We hebben dat gezien ook in het filmpje. Maar hij is opgestaan uit de dood. Hij is begraven en hij is opgestaan. Hij leeft. En is dat niet de geweldige boodschap die wij hebben te vertellen? Dat wij een Heer hebben die leeft. Want welke religie je ook bekijkt, ze hebben allemaal fantastische verhalen, Maar uiteindelijk gaat het allemaal om dode personen. Wij hebben een hele bijzondere boodschap. Wij hebben een levende Heer. De Heer is waarlijk opgestaan en aan Simon verschenen. En ze verhaalden wat onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was. En dan komt het bij het breken van het brood. Pas op dat moment was daar de herkenning. En ze hadden die hele wandeling gemaakt. Ze hadden met elkaar aan tafel gezeten. Maar pas toen het brood werd gebroken, toen snapten ze van, dit is de Heer Jezus Christus. En dan gaan ze, komen ze in actie, dan gaan ze gelijk weer terug naar Jeruzalem. En dan hebben ze wat te vertellen. Als u de Heer Jezus kent, als dat hart in brand is gekomen voor de persoon van de Heer Jezus Christus, dan wil je niet anders om dat anderen ook te vertellen. En ik weet wel, dat is moeilijk voor degenen die niet willen horen, maar je hebt iets te vertellen wat zo geweldig is, wat zo groot is, en wat het enige antwoord is ook voor de tijd waar we in leven. Want je kunt je overal drukken maken, dat je ergens mee eens bent of er niet mee eens bent. Maar het gaat uiteindelijk altijd om de persoon van de Heer Jezus Christus. Wat doe je met hem? Of moet de Heer Jezus ook tegen ons zeggen? O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. En dat is ook wel, vind ik wel een aanklacht, ook voor heel velen, die de Bijbel allemaal maar in stukjes proberen te hakken. Ze zeggen, dat is voor dat, dat is voor dat. Daar een mooi verhaal van maken, maar het gaat om het gehele woord van God. Zoals Openbaring, als je afsluit in Openbaring 22, daar doen we niet aan toe en daar halen we niet van af. Het gaat om de volledige raad van God. Gods woord is op een wonderbaarlijke wijze gegeven aan de mensen. Als je de hele ontstaansgeschiedenis, om daar nog even iets over te zeggen, ziet van hoe Gods woord tot ons is gekomen. Op zo'n wonderlijke manier. Dat God, de Heere, door middel van woorden, opgeschreven woorden, tot ons wil spreken. Onvoorstelbaar, als je daarover nadenkt. Want dit zijn niet menselijke woorden alleen. Nee, dit zijn Gods woorden. Zullen we afsluiten met hetgeen wat staat in 2 Timotheus 3 vers 16. 17. Lees het even voor uit de Telos-vertaling. Er staat 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Alle schrift is door God ingegeven. En nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. En let vooral op het woordje alle. Alle schrift is door God ingegeven. Theopneustos staat er in het Grieks. Door Gods geest ingeblazen, ingeademd. Wat doet u daarmee? Het is aan ons gegeven. Hij heeft tot ons gesproken. Opdat de mens Gods volkomen is. Alle goed werk ten volle toegerust. Amen.